Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij een beslissing die Paus Franciscus zeer recent heeft genomen. En dat brengt ons naar een afdeling, zeg maar, van het Vaticaan dat een beetje in mysterie is gehuld, dat nogal tot de verbeelding spreekt, ook zeker sinds het moment dat Dan Brown met zijn films naar buiten kwam en ook van dat wat mysterie eigenlijk gebruik heeft gemaakt. Nu, dat mysterie berust eigenlijk op een bijna, ik zou het niet zeggen verkeerde vertaling, maar een bepaalde interpretatie van de naam van dit departement. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook vandaag luisteren naar Paus Franciscus zelf tijdens zijn meditatie die hij gaf op het moment dat hij samen met de gelovigen het Angelus heeft gebeden op zondag 3 maart. Daar gaan we ook naar luisteren. Alvorens we daar gaan naar kijken, staan we nog even stil bij de audienties die de paus heeft verleend de afgelopen dagen. We kijken naar maandag 4 maart, dan heeft hij aartsbisschop Marek Solczynski, apostolische nuncius in Tanzania, ontvangen. Ook monsignor Vitus Hunder, de bisschop van Chur in Zwitserland. Hij ontving monsignor Santiago Oliveira, hij is militair ordinarius voor Argentinië. En een groep van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika. Als ook de werknemers die dienst doen, en hier komt het, in de geheime archieven van het Vaticaan. En dat is dus een departement dat nogal tot de verbeelding spreekt. We gaan vandaag even daarbij stilstaan. Wat is dat nu eigenlijk, die geheime archieven van het Vaticaan of het Archivio Secreto Vaticano? Wel, deze afdeling houdt zich specifiek bezig met het bewaren en verbeteren van de akten en documenten met betrekking tot de regering van de universele kerk. Dus alle documenten die te maken hebben met het bestuur van de kerk. En met verbeteren bedoelen we vooral de toestand waarin dat de documenten zich bevinden, verbeteren. Om de inhoud van de documenten van alle eeuwen waarin dat de kerk een rol heeft gespeeld, aanwezig is geweest in de loop van de geschiedenis, om dat te bewaren en dat kunnen doorgeven aan de generaties die komen. Het dient in de eerste plaats de paus en de heilige stoel en in de tweede plaats biedt het zijn diensten aan geleerden vanuit alle religies en uit alle landen. Dus onderzoekers die een vraag indienen, die kunnen toegang krijgen tot deze geheime archieven om onderzoek te doen naar de activiteiten van de kerk in de loop van de eeuwen. Deze huidige naam, de Archivio Secreto Vaticano, is gedocumenteerd vanaf het midden van de 17e eeuw, toen het, zoals vandaag de dag, werd gegeven aan de privéarchieven van de paus. In het Latijn staat secretum En dat wordt dus eigenlijk een beetje vertaald als geheim archief, maar het gaat eigenlijk over het privéarchief van de paus, waarover hij de hoogste en enige jurisdictie uitoefende. Het documentaire erfgoed is ondergebracht in uitgestrekte opslagplaatsen en beslaat een periode van ongeveer 12 eeuwen. We spreken van de 8e tot de 20e eeuw. Het bestaat uit meer dan 600 archieffondsen en is opgeslagen op rekken die in totaal meer dan 85 kilometer lang zijn, waarvan sommige in de bunker bewaard worden. Een ondergronds gewelf van 2 verdiepingen onder de Cortile della Pigna van het Vaticaan. Nadat paus Leo XIII in 1881 de deuren van het Archivio Secreto Vaticano opende voor geleerden, is het een van de beroemdste historische onderzoekscentra ter wereld geworden. In overeenstemming met een gebruik dat in 1924 werd begonnen, verleent de paus vrije toegang tot de documenten, gegroepeerd in pontificaten, die momenteel tot het einde van het pontificaat van paus Pius XI lopen, maar dat dus nu zeer recentelijk veranderd is. Nu, de heilige paus Paulus VI is van deze praktijk afgeweken en heeft de geleerden toegang verleend tot het archief van het Tweede Vaticaans Concilie, dat dus een periode van 1962 tot 1965 beslaat, na het einde van het concilie in 1965. Dus dat was eerder ongebruikelijk. De paus gaf toegang tot de geheime archieven om het Tweede Vaticaans Concilie te kunnen bestuderen. De heilige paus Johannes Paulus II heeft ook toegang verleend tot het Fons Ufficio Informazioni Vaticano, Prionieri di Guerra, van 1939 tot 1947, en tenslotte ook het Fons Commissioni Centrali per l'Arte Sacra in Italia, dat is periode 1924-1989, en Censimento degli Archivi Ecclesiastici d'Italia 1942, ook toegankelijk gemaakt voor de geleerden. Nu, waaruit bestaat dat geheime archief nu eigenlijk? Er zijn verschillende delen in te onderkennen. Er zijn de leeszalen. Ongeveer 1500 wetenschappers en onderzoekers uit meer dan 60 landen komen elk jaar naar het Archivio Secreto Vaticano, waar ze 4 leeszalen tot hun beschikking krijgen. 1 ruimte is gereserveerd voor het raadplegen van originele documenten. Een 2e voor het raadplegen van drukwerk en het bekijken van digitale reproducties. En een andere ook nog voor het raadplegen van inventarissen en andere instrumenten die kunnen dienen bij het onderzoek. En om hun weg te vinden natuurlijk in dat grote archief. Dat wat betreft de leeszalen. Er is ook de Leo XIII indexkamer. Dat is als het ware het stuk waar ook alle onderzoekers terechtkomen. Het bevat de instrumenten die gebruikt worden om het documentatiemateriaal in het geheime archief te beschrijven en te onderzoeken, waaronder ook de Schedario Garampi, de eerste index die in 1881 beschikbaar werd gesteld aan de wetenschappers. Vandaar ook de naam Leo XIII indexkamer. De Pius XI leeszaal die ligt naast deze indexkamer en wordt gebruikt om materialen uit de archieven te consulteren, die dan aan een verdeelbalie kunnen afgehaald worden. Er is zelfs een soort van bar voorzien om iets te drinken en te eten voor de bezoekers. De Sixtus V kamers die kunnen dan bereikt worden via een trap die men in de Leo XIII kamer terugvindt. Deze kamers bevatten bibliografische gegevens die nodig zijn voor onderzoekers, maar ook woordenboeken, encyclopedieën, kranten en artikels over historische, juridische en diplomatieke zaken. Deze kamers hebben ook ontvangstruimtes waar medewerkers van de archieven onderzoekers kunnen ontmoeten en waar vergaderingen kunnen worden gehouden. Niet enkel verschillende registers, volumes, verzamelingen, maar ook aparte documenten worden in verschillende afdelingen van de geheime archieven bewaard. Perkamenten bijvoorbeeld worden in speciale zuurvrije houders bewaard, in grote schuiven en in twee speciale kamers waar vochtigheid, zuurtegraad en temperatuur wordt geregeld. De belangrijkste documenten zijn ontegenzeggelijk de 81 perkamenten met gouden zegels die bewaard worden in dus die speciale kamers omwille van de belangrijkheid van de documenten. Het gaat daarbij onder meer over het bekende verslag over het proces tegen Galileo Galilei. Het Privilegium Ottonianum uit 962, dat met de hand geschreven is, met gouden letters op paars perkament. En het Liber Diurnus Romanorum Pontificum, het oudste document van de pauselijke kanselarij, dat teruggaat naar de 8e en 9e eeuw. Papieren documenten worden dan ook meestal bewaard in de bunker of andere opslagplaatsen. Deze fameuze bunker is eigenlijk een gigantische kluis van twee verdiepingen, die onder de Cortile della Pigna van het Vaticaanse Museum verborgen ligt en waarvan de plannen werden opgetekend onder het pontificaat van de heilige paus Paulus VI. De bunker werd in gebruik genomen door de heilige paus Johannes Paulus II op 18 oktober 1980. Deze bunker is beveiligd tegen brand en heeft een met beton verstevigde structuur en een opslagcapaciteit van 31.000 kubieke meter. Het schuivensysteem is 43.000 meter lang en is speciaal ontworpen. Nieuwe technologieën worden gebruikt om onder meer de veiligheid te garanderen, maar ook de vochtigheid en zuurtegraad in de kluis en is uitgerust met een gesofisticeerd alarmsysteem, noodverlichting en communicatiemiddelen. Nu, de geschiedenis van het archief gaat eigenlijk terug tot het jaar 313, toen de Romeinse keizer Constantijn de Grote in het edict van Milaan het christendom legaliseerde. Vanaf dat moment beschikte de paus over het archief Sacra Scrinia. Alle stukken uit deze tijd zijn verloren gegaan door branden en plunderingen. Lange tijd lag het archief opgeslagen in de Vaticaanse bibliotheek, maar in 1612 besloot paus Paulus V om het Archivio Secreto elders onder te brengen. Vanaf dat moment tot in de late 19e eeuw bleef het archief dus gesloten voor buitenstaanders. Wat dus ook tot gevolg had dat er gespeculeerd werd over de geheimen die er misschien wel verborgen lagen. Beetje bij beetje werd het archief toegankelijk gemaakt voor het publiek. Ook geleerden van naam en faam werden slechts zeer beperkt toegelaten. Ludwig von Pastor was de eerste die in grote mate gebruik mocht maken van het archief voor zijn werk over de geschiedenis van de pausen. Paus Leo XIII maakte dan in de jaren 1880 het archief ook toegankelijk voor niet-clerici, met die beperking dat alleen stukken van voor 1815 geraadpleegd mochten worden. Daarna werd het de gewoonte om het archief per pontificaat, de periode dus waarin de paus regeert, toegankelijk te maken, maar dan wel minstens 70 jaar na de dood van de betreffende paus. In 1924 bijvoorbeeld werden alle documenten tot en met het pontificaat van paus Gregorius XVI toegankelijk gemaakt. In 1966 alle documenten uit het pontificaat van paus Pius IX. 1978 was het de beurt aan paus Leo XIII. 1985 Pius X. En op 20 februari 2002 kwam dus een bijzondere beslissing van de heilige paus Johannes Paulus II om een aantal documenten bekend te maken. Hij deed dit om een einde te maken aan de speculaties over de relaties van het Vaticaan met Duitsland gedurende het pontificaat van paus Pius XI. En in juni 2006 gaf paus Benedictus XVI de toelating voor de volledige opening van het archief tot aan het pontificaat van Pius XI. Tot vandaag dus want er is een nieuwe beslissing van Paus Franciscus. Daar gaan we zo meteen blijven bij stilstaan. Documenten in het archief mogen dus worden ingezien, maar er mag niets uit gekopieerd worden. Het boek Het Bernini Mysterie en de verfilming van de films van Dan Brown hebben sterk bijgedragen aan de bekendheid van het archief en vooral ook de vele onzin die erover geschreven en gefantaseerd is. Het archief bestaat dus uit meer dan 650 collecties, meestal ingedeeld naar periode en regio. Van de eens aanwezige documenten uit de tijd van het Romeinse Rijk, de late oudheid en daaropvolgend vroege middeleeuwen, is dus, zoals gezegd, door branden en plunderingen eigenlijk niets bewaard gebleven. Dat oudste bewaarde document gaat terug tot het einde van de 8e eeuw, maar ook van die periode is niet veel bewaard gebleven. Laten we zeggen, vanaf 1198 beschikt het archief over volledigere informatie. Zo bevat het onder andere het Dictatus Papae, het stuk met claims voor de pauselijke macht van paus Gregorius de VII, maar ook, en dat is natuurlijk ook gekend, het verzoek van Hendrik de VIII om zijn huwelijk te ontbinden, wat uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van de Anglicaanse kerk, en brieven van Michelangelo en talloze andere belangrijke stukken. Zo hebben we u toch even kunnen meenemen, als het ware, in een wandeling doorheen wat de informatie over de Vaticaanse geheime archieven, maar vooral ook hoe het er ongeveer uitziet en wat u er zich zo allemaal moet bij voorstellen, wat er ook wordt bewaard. De paus heeft dus de medewerkers van deze dienst ontvangen. En hij heeft daar een toespraak gegeven. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. We gaan er even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we bij u terug en hoort u deze toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven aan de medewerkers van de geheime archieven van het Vaticaan.
Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. O Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag:
wilt u mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaan. O, waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij, God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen, laat uw geest mij leiden, God van wijsheid. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid vandaag. Ja, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En daarnet konden we dus wat meer informatie horen over de Vaticaanse geheime archieven. De paus heeft de medewerkers van deze afdeling van het Vaticaan ontvangen en had daar volgende boodschap. Dierbare broeders en zusters, ik heet u van harte welkom en ben blij u te mogen verwelkomen. Ik dank bisschop José Tolentino de Mendoza voor de vriendelijke groeten die hij namens u allen tot mij heeft gericht. Ik groet ook monseigneur Sergio Pagano, professor Paolo Vian, neo-viceprefect, en jullie archivarissen, schrijvers, assistenten en medewerkers van het Vaticaans Geheim Archief, evenals de professoren van de Vaticaanse School voor Paleografie, Diplomatie en Archivistische Studies. De gelegenheid van uw bezoek, zo kort na mijn ontmoeting met u en met de Apostolische Bibliotheek op 4 december, is de gelukkige verjaardag die eergisteren viel van de 80 jaar die zijn verstreken sinds de verkiezing van de dienaar Gods Pius XII op 2 maart 1939 tot paus. De figuur van deze paus, die op een van de droevigste en donkerste momenten van de 20e eeuw de leiding had over het schip van Petrus, voor het grootste deel verscheurd door de Tweede Wereldoorlog, met de daaruit voortvloeiende periode van reorganisatie van de naties en naoorlogse wederopbouw, is al in vele opzichten onderzocht en bestudeerd, besproken en zelfs bekritiseerd, men zou kunnen zeggen met toch enige vooroordelen of overdrijving. Vandaag de dag wordt hij gelukkig op gepaste wijze opnieuw beoordeeld en in het juiste licht geplaatst vanwege zijn veelzijdige kwaliteiten, pastoraal in de eerste plaats, maar ook theologisch, ascetisch en diplomatiek. Op wens van paus Benedictus XVI hebben uw oversten en ambtenaren van het Geheim Archief van het Vaticaan en van het Historisch Archief van de Heilige Stoel en van de staat Vaticaanstad vanaf 2006 tot op heden gewerkt aan een gemeenschappelijk project van inventarisatie en voorbereiding van de belangrijke documentatie die tijdens het pontificaat van Pius XII werd geproduceerd, waarvan een deel al beschikbaar was voor raadpleging door mijn eerbiedwaardige voorgangers, de heilige Paulus VI en de heilige paus Johannes Paulus II. Ik dank u en via u ook de andere archivarissen van het Vaticaan voor het geduldige en gewetensvolle werk dat u de afgelopen 12 jaar hebt verricht en dat u deels nog steeds doet om de voorbereiding af te ronden. Uw werk dat in stilte en verre van het rumoer plaatsvindt, cultiveert het geheugen en in zekere zin lijkt het me ook dat het te vergelijken is met het opkweken van een majestueuze boom, waarvan de takken zich uitstrekken naar de hemel, maar waarvan de wortels stevig verankerd zijn in de aarde. Als we deze boom vergelijken met de kerk, dan zien we dat hij zich uitstrekt naar de hemel, waar ons vaderland is, onze laatste horizon, maar zijn wortels liggen in de bodem van de menswording van het woord zelf, in de geschiedenis en in de tijd. Met uw geduldige inzet werkt u als archivaris aan deze wortels en helpt u ze in leven te houden, zodat zelfs de groenste en jongste takken van de boom goed sap kunnen halen voor hun groei in de toekomst. Deze constante en zeker niet onbelangrijke inzet van uw kant en van de kant van uw collega's stelt mij in staat om vandaag, ter nagedachtenis aan deze belangrijke verjaardag, mijn besluit aan te kondigen om de archiefdocumentatie met betrekking tot het pontificaat van Pius XII voor raadpleging door onderzoekers te openen, en dit voor de periode tot aan zijn dood in Castel Gandolfo op 9 oktober 1958. Ik heb besloten dat de opening van het Vaticaans archief voor het pontificaat van Pius XII zal plaatsvinden op 2 maart 2020, precies 1 jaar na de 80ste verjaardag van de verkiezing van Eugenio Pacelli tot de stoel van Petrus. Ik neem deze beslissing na het horen van de mening van mijn naaste medewerkers, met een serene en zelfverzekerde geest. Zeker dat het serieuze en objectieve historische onderzoek in staat zal zijn om in het juiste licht, met gepaste kritiek, de momenten van verheffing van die paus en zonder twijfel ook momenten van ernstige moeilijkheden, van gekwelde beslissingen te evalueren, van menselijke en christelijke voorzichtigheid, die voor sommigen terughoudend zouden kunnen overkomen, maar die in plaats daarvan pogingen waren, menselijkerwijs zelfs zeer hard bevochten, om in tijden van duisternis en wreedheid het vuur van humanitaire initiatieven, van verborgen maar actieve diplomatie, van hoop in mogelijk goede openingen van harten aan te steken. De kerk is niet bang voor de geschiedenis, integendeel. Ze houdt ervan en wil haar meer en beter liefhebben, zoals God haar lief heeft. Daarom open ik deze documentaire erfenis met hetzelfde vertrouwen als mijn voorgangers en vertrouw ik ze toe aan onderzoekers. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw werk, maar ik zou graag willen dat u zich blijft inzetten voor de ondersteuning van de onderzoekers, met wetenschappelijke en materiële hulp en ook voor de publicatie van deze bronnen die belangrijk zullen worden geacht, zoals u nu al enkele jaren doet. Met deze gevoelens geef ik u allen de apostolische zegening van harte en vraag ik u alstublieft om voor mij te bidden. Ik dank u. Het wil dus zeggen dat de documenten die geschreven zijn door de paus, communicatie tussen hem en bepaalde departementen van het Vaticaan, helemaal toegankelijk zullen gemaakt worden voor de onderzoekers. En ongetwijfeld zal daaruit voortkomen wat paus Franciscus hier naar voren schuift. Het is trouwens zo dat de Joodse gemeenschap, en u zal misschien in de mainstream media van alles daarover lezen, maar het is de Joodse gemeenschap zelf die in samenwerking met enkele onderzoekers deze vraag hebben gericht omwille van het feit dat er zoveel materiaal beschikbaar is die aanduidt hoezeer deze paus de Joden tijdens deze periode van de Tweede Wereldoorlog werkelijk geholpen heeft. Duizenden mensen danken hun leven aan deze paus, aan Pius XII. En het wordt tijd dat dit alles naar boven komt, dat dit duidelijk gemaakt wordt en dat we ons niet meer verliezen in historische leugens. Deze figuur mag dan omstreden zijn, de paus is er zeker van dat het objectieve wetenschappelijke onderzoek dat nu zal plaatsvinden, dus vanaf 2020 zal dat mogelijk zijn om al die documentatie te gaan maar doorworstelen en te onderzoeken, dat de waarheid naar boven zal komen. En dat uiteindelijk zal blijken hoezeer deze paus niet alleen Christus heeft bemind, de kerk heeft bemind, maar vooral ook zijn medemensen heeft bemind. We houden u zeker op de hoogte van mochten daar verdere ontwikkelingen zijn. Laten we eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. In het bijzonder dat dit proces sereen mag verlopen en dat we daar ook de vruchten zouden van mogen zien in de komende tijd. En daarna zullen we nog luisteren naar de meditatie van paus Franciscus over de lezingen in de heilige mis van afgelopen zondag. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et ut sequentiaeum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
En luisteren wij dan ook nog na dit Angelus naar de woorden van paus Franciscus tijdens een meditatie die hij gaf op zondag 3 maart over de lezingen in de heilige mis van die dag.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dierbare broeders en zusters, goedendag.
L'odierna pagina evangelica.
De evangeliepassage van vandaag toont korte parabels waarmee Jezus aan zijn leerlingen de weg wil wijzen om goed te leven. Met deze vraag kan soms de ene blinde de andere blinde leiden. Wil hij benadrukken dat een leider niet blind mag zijn, maar goed moet zien? Dat wil zeggen dat hij de wijsheid moet bezitten om anderen met wijsheid te leiden. Anders riskeert hij de personen die vertrouwen in hem stellen te benadelen. En zo trekt Jezus de aandacht van wie verantwoordelijkheid draagt op het vlak van de opvoeding of wie gezag draagt. Zielenherders, het openbaar gezag, wetgevers, onderwijzers, ouders, en roept hen nadrukkelijk op zich bewust te zijn van hun delicate rol en steeds de juiste weg te vinden om mensen te leiden.
I maestri, i genitori, esortandoli ad essere consapevoli del loro ruolo delicato e a discernere sempre la strada giusta sulla quale condurre le persone.
En Jezus gebruikt een wijze uitspraak waarmee hij zichzelf aanwijst als voorbeeld van een meester en leider. De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Het is een uitnodiging om zijn voorbeeld en onderricht te volgen ten einde veilige en wijze leiders te zijn. En dit onderricht ligt in het bijzonder vervat in de bergrede die de liturgie ons binnen 3 zondagen zal aanbieden in het evangelie, wijzend op een houding van zachtmoedigheid en barmhartigheid om oprechte, nederige en rechtvaardige mensen te zijn. In de passage van vandaag vinden wij een andere belangrijke zin die oproept niet zelf ingenomen of hypocriet te zijn. Hij zegt: waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave?
Hoe dikwijls? We weten het allemaal. Is het gemakkelijker of geriefelijker de gebreken en de zonden van iemand anders te onderscheiden en te veroordelen zonder de onze met evenveel scherpzinnigheid te kunnen zien? Wij verbergen onze fouten altijd, ook voor onszelf. De gebreken van anderen zien we integendeel gemakkelijk. Het is een bekoring toegefelijk te zijn voor zichzelf en hard voor anderen te zijn. Het is altijd nuttig anderen met wijze raad te helpen, maar terwijl wij de fouten van onze buur observeren en verbeteren, moeten wij ook beseffen dat wij fouten hebben. Als ik denk er geen te hebben, mag ik anderen niet veroordelen, nog verbeteren, want we hebben allemaal gebreken. Allemaal. We moeten er ons bewust van zijn. En vooraleer we anderen veroordelen, moeten wij naar onszelf kijken. En dan kunnen wij geloofwaardig en nederig handelen en van liefde getuigen. Hoe kunnen wij begrijpen of ons oog vrij is of geblokkeerd door een balk? Het is nog steeds Jezus die het ons zegt. Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom kent men immers aan zijn vruchten. Vruchten, dat zijn daden, maar ook woorden. De kwaliteit van de boom herkent men ook aan de woorden. Inderdaad, wie goed is, haalt het goede uit zijn hart en mond, en wie slecht is, het boze. Door het meest schadelijke te doen dat onder ons gebeurt, roddelen, kwaad spreken. En dat vernietigt. Het vernietigt het gezin, de school, het werkmilieu, de wijk. Oorlog begint met de tong. Denken we even na over dit onderricht van Jezus, stellen we ons de vraag: spreek ik kwaad over anderen? Probeer ik de anderen steeds te bekladden? Zie ik gemakkelijker de gebreken van anderen dan de mijne? Proberen we op zijn minst ons een beetje te verbeteren. Dat zal iedereen goed doen. En vragen wij de hulp en de voorspraak van Maria om de Heer op deze weg te volgen. De woorden van Paus Franciscus. Ja, opvallend, hij zegt niet, want soms zouden we dat op die manier kunnen begrijpen: je mag niet iets zeggen over het gedrag van iemand anders. We horen dat heel vaak: ja, kijk maar eerst naar die balk in uw eigen oog en dan pas naar de splinter in het oog van een ander. En dat is zeker waar. We moeten naar onszelf kijken, dat zegt de paus. Maar hij zegt niet dat het daar moet bij blijven. wanneer we dit werkelijk doen, wanneer we in onszelf kijken, wanneer we het licht van de Heer laten schijnen op iedere donkere plaats in ons hart, dan kunnen wij wel met wijsheid, met nederigheid en vooral met liefde naar de ander toe gaan en zeggen, kijk, ik bemin u en omdat ik u bemin, wil ik u iets zeggen. Wil Jezus u iets zeggen? Dus het is niet slecht om over bepaalde elementen in het leven van iemand anders daarover iets te zeggen, wanneer we dat doen uit liefde, uit nederigheid, uit het werkelijk beminnen van de ander vanuit de liefde die wij ontvangen van Jezus. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op ons programma. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook nog de benoemingen mee die gebeurd zijn de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Pedro López Quintana, de apostolische nuncius voor Litouwen, Estland en Letland, benoemd tot apostolische nuncius voor Oostenrijk. Hij heeft Monsignor Ricardo Bolatti benoemd tot diensthoofd van de congregatie voor de geloofsleer. Monsignor Oscar Jaime Laineta Florencio heeft hij benoemd tot bisschop en militair ordinarius voor de Filipijnen. En hij benoemde eerwaarde heer Americo Manuel Alves Aguiar tot hulpbisschop van het patriarchaat van Lissabon in Portugal. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Van harte dank voor uw luisterend oor en hopelijk tot een volgende keer.